Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus de vijfde zondagafdeling. Zondag 5 van des mensen verlossing. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En het antwoord luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Het antwoord luidt: nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het antwoord luidt: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: er moet betaald worden. Verleden week hebben wij stilgestaan bij vraag en antwoord 12. En het kwam tenslotte hierop neer dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Hoe dan ook. En wat de mens wil, dat telt niet mee. Want Gods wil is alleen heilig, rechtvaardig en goed. En wie zal tot hem zeggen: wat doet gij? Hij is immers de oppergezagvoerder. Nou gaat in vraag 13 de Heidelberger een onderzoek instellen naar de mogelijkheden, eventuele mogelijkheden van betaling. Ook vraag 14 gaat daar nog over. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? En vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Met andere woorden, het is een afgedane zaak. Er moet betaald worden. Goed. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Ja. Je zou zeggen: dat weten wij wel. Dat wij goden dat rantsoen aan tijd in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Toch moet je daar voorzichtig mee wezen met al te haastig te concluderen dat wij zo goed weten dat wij dat niet kunnen. Wij weten immers uit de geschiedenis van Israël dat de apostel Paulus zegt: wij zien dat zij een gerechtigheid hebben zoeken op te bouwen, niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Het is de mens gewoon eigen om zelf te betalen. En het is ook wel openlijk uitgesproken en het wordt ook nog wel openlijk uitgesproken: ik wens de verantwoording voor mijn daden zelf te dragen. En als God wat op mij heeft, dat ik straf verdiend heb, dan hoop ik die straf te dragen. Maar ik ben niet van plan om voor hem in het stof te vallen. Zo wordt er wel geschreven en gesproken. Daar zie je de mens ontbloot van alle geestelijke kennis. Ontbloot van de kennis van Gods heilig recht, dat God rechtvaardig is en dat zijn rechtvaardigheid vordert. Nou, dan heb je aan de andere kant, heb je de Roomse kerk, zeg maar, die, nou ja, die wel spreekt van genade. Die er echt niet van uitgaat dat wij werkelijk de volle prijs zelf kunnen betalen. Maar waar de genade toch meer in het licht staat van de helpende genade. En door middel van die helpende genade moeten wij verder de zaak zelf uitwerken. God verschaft ons genade en door die genade moeten wij steeds rechtvaardiger en heiliger worden in de hoop dat we op een gegeven moment voor God acceptabel zijn, of dat we in ieder geval niet al te lang in het vage vuur zullen verblijven. Maar ook dat weten de kinderen al op de catechisatie, dat wij door onze werken de hemel niet kunnen verdienen. Ik wilde vanavond daarom in kort iets anders benadrukken. En even afzien van een gebruikelijke gang van zaken, waarin gewezen wordt dat zodra de mens te doen krijgt met God door het woord en de Heilige Geest, hij dan probeert om zichzelf te verbeteren en om God een weinig tegemoet te komen. Want die gedachte heeft een diepere achtergrond. Een diepere achtergrond. U zult met mij eens zijn dat een mens die zijn leven lang, ook een kind dat jaren geleefd heeft onder het woord, die weet, ik kan de hemel niet meer verdienen. Maar, nou wil een mens de genade verdienen. En ik geloof dat dat vaak, verborgen weliswaar, meer aanwezig is in de boezem van Gods kerk dan de grove gedachte dat wij eenmaal met onze werken voor God zullen kunnen bestaan. Tenminste, ja, je kunt je eigen niet als maatstaf nemen, maar ik zou zeggen, dat weet ik al, zover ik me heugen kan, dat dat onmogelijk is. Onmogelijk. En bij iedere ernstige gebeurtenis of iedere aangrijpende situatie waarin je terechtkomt, ziekte, dood, sterfgevallen, dan voel je wel aan, ik kan voor God niet bestaan. Zou een mens rechtvaardig zijn, rechtvaardiger zijn dan God, en een man reiner dan zijn maker? Zie, op de engelen zou hij niet betrouwen, hoewel hij klaarheid in hen gesteld heeft. En Bil dat heeft gesproken, hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God, de mens die een worm is, en des mensen kind die een made is? Zelfs de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Let wel, er is een fijner vertakt gevaar en een fijner vertakt stelsel in ons hart ingedrongen. Het zit er als het ware al in met onze geboorte. En nou neem ik afstand van die grove en grote sprekers die zeggen, ik zal mijn last wel dragen en als ik wat verkeerd gedaan heb, hoop ik er eenmaal voor te boeten. Dat laat ik nou eens even rusten. Want dat zal een vreselijke ontnuchtering zijn. Maar laten we nou eens een ogenblik letten hoe het in het persoonlijke leven van ons is. En dan kom je tot die conclusie dat de mens, die van zijn kindse dagen weet dat hij nooit meer de volmaaktheid kan bereiken door de werken en nooit meer voor God kan bestaan, dat hij heeft horen spreken in de kerk van genade, van vergeving, van ontferming. En dan zie je de mens wanneer dat tot hem doorgaat dringen, wanneer dat doordringt in zijn gedachten en in zijn hart, dan merk je dat de mens innerlijk vecht om een geschikt onderwerp te mogen worden voor Gods genade. Want het is hem onmogelijk om te kunnen verstaan en te kunnen aanvaarden dat God vijanden met zichzelf heeft verzoend door de dood zijn zoons, en dat hij die God is die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dat is iets, daarvan kan ik wel uit de praktijk van het leven spreken. Ik heb nooit bewust gedacht dat ik door mijn daden de hemel zou kunnen bereiken. Maar wel weet ik iets van die strijd. Hoe kom ik in een zodanige stand, in een zodanige positie, dat God ook aan mij die genade bewijst? Kijk, en dan is het wel iets anders dan die betaling waarover hier sprake is, maar kunnen wij door onszelf betalen, maar diezelfde achtergrond die zit daar toch in. En dan zie je, geliefde gemeente, hoe de mens daarin bezig is. Hij denkt bij zichzelf, ja, ik moet eerst een zondaar zijn. Maar hoe ben ik een zondaar? Hoe kan ik nou dat worden? Ik heb schuld, ja. Oh ja, wat heb ik een schuld. En hij zingt misschien met Psalm 25, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch in genade. En toch, alhoewel hij daarin min of meer getroost soms wordt, en dat hij wel weer eens een versterking meent te ontvangen, toch blijft hij staan voor het geheim. Hij wil iets hebben om iets te krijgen. Hij gaat ervan uit, ik moet iets hebben om iets te krijgen. Hij zoekt naar allerlei gestalten. Als hij dan hoort in de prediking, waar menigmaal het verbroken verbond der werken om de hoek kijkt, heb je ook zo'n bidkamertje, net als Daniel. Ja, dat is waar, ik moet eigenlijk ook zo'n bidkamertje hebben. Ik moet op vaste tijden dat doen, dat is goed. De Heere wil er toch maar om gebeden zijn. Als hij in al die dingen zich ellendiger voelt worden, omdat God door zijn geest en woord doorgaat om die zondaar van zijn laatste stellingen af te dringen, als hij daaronder zich ellendig voelt, stapt hij weer in de volgende voetangel. Ben ik wel ellendig genoeg? Is mijn berouw echt? Hoe zou ik dat nou kunnen weten? En als je dan anderen hoort spreken over grote dingen, en je voelt daar je eigen ervaring zo pover bij afsteken, dan geeft dat alles onrust, twijfel. En al kan het zijn, nogmaals, dat je wel eens een beetje moed krijgt, steeds komt die vraag weer terug: hoe word ik voor God zodanig zondaar, met berouw, met geloof, met hoop en met liefde? Hoe word ik een goede jongen, een goede man en vader, een goede vrouw? Hoe word ik zo'n goede christen dat God zegt: ja, nou merk ik dat het je ernst is. Nou zal ik je genade betonen, vergeving van al je ongerechtigheden. Kijk, en dat is die fijn vertakte, dat netwerk van gedachten. Nee, niet zo grof van: ik kan mijn zaligheid verdienen. Als je dat werkelijk nog denkt, dat is heel droevig. Maar hoe kan ik de genade verdienen? Hoe kan ik de gunst Gods verdienen? En dan wringt een mens zich in zoveel bochten om zich acceptabel te maken voor God. Hij bidt wat extra, hij zingt wat meer, hij leest wat meer, hij is trouw met zijn kerkbezoek, zondag en in de week. Hij pinkt een traantje weg. En als die zich heel ongelukkig gevoelt, dan heft hij zijn handen op naar de hemel en dan roept hij: o God, ik kan niet meer. Ik beken eerlijk dat ik het roer van mijn levensschip niet kan vasthouden. Ik kan het niet. En ik ben diep in nood. Waar leef ik nog langer voor? En u hebt toch gezegd: wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En de mensen zeggen toch: als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Antwoord mij nu. En het eigenaardige is, dan krijg je geen antwoord. De hemel blijft net zo onbewogen boven je, de sterren. Misschien heb je God trachten te bewegen door tegen God te zeggen: ik maak er maar een eind aan. Ik spring maar in het water. Met de gedachte dat God dan op het laatste moment wel zal geven wat je denkt nodig te hebben. Maar het helpt allemaal niets. En onverrichter zaken, moet je weer naar huis. Misschien lig je nog wel uren wakker. O Heere God, doe het nu. Nu. Och, laat toch die engel des verbonds ook eens bij mij komen, zoals die man worstelde met Jacob. Dan zal ik u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Maar er gebeurt niets. Het blijft gewoon donker. Ja. Die dwaling, die wordt soms zelfs openlijk geuit. Ik sprak van de week nog met iemand die was nogal verdrietig omdat zijn vrouw zo minnetjes was. Gereformeerde mensen. En die meneer die zei, ja dominee, maar ik ga er toch vanuit als iemand ernaar geleefd heeft, dan zal die toch de zegen wel ontvangen. Dan zal God toch wel genadig zijn. Dan hoef je toch eigenlijk niet bang te wezen. Wat bedoelt men dan met naar geleefd? Nou ja, dat je zoveel mogelijk gedaan hebt wat je moet doen. Naar de kerk geweest, op God vertrouwd en van God gezongen. En belijdenis gedaan en aan het avondmaal. Ja, nou ja. Dan neem je met verbijstering waar dat een mens zich gereformeerd noemende zo ver verwijderd is van de waarheid van Gods woord. Maar, nogmaals, vergis je niet. Want bij ons leeft dat in die andere vorm die ik zojuist tekende. Daar is heel het godsdienstige denken van de mensen mee doortrokken. Als je eerst maar is dit, en als je eerst maar is dat, en als hij dan maar werkelijk is het recht toevalt, en als hij maar is dit en zus en zo, dan zul je wel meer ontmoeten. Dan zul je wel ontdekken de genade van God in Christus Jezus. Maar voelen jullie aan, mensen, dat het allemaal Pelagius is? Die Pelagius, die man van de goede wil, of die half Pelagiaanse gedachte, God wat en wij wat, die we door de voordeur er hebben uitgejaagd, die hebben we door de achterdeur weer binnengehaald. En dan komt de mens weer met al zijn voorwaarden. En dan kun je zeggen, ja, maar een mens moet toch zondaar voor God worden. En een mens moet toch, een mens moet niks. Een mens, als je over moeten spreekt, dan zou je moeten zeggen, wij moeten rechtvaardig verloren zijn. Buitengesloten worden, waar duisternis is. Kijk, zo maakt de mens van de gaven van God, maakt die opgave waar hij aan beantwoorden moet. En de een zit in leven lang in het duister, omdat hij zegt, ja, maar het wonder... Het wonder met mij, en hij heeft nog nooit geblikt op het wonder dat geschied is op Golgotha's heuvelhof. Tot nooit opgeblikt. Maar hij wordt bezig gehouden met dit en met dat. En dat is wel een gif dat ons als in het bloed zit ingegoten. Wat in natuurlijke begrijpelijk is, dat gaat in het geestelijke niet op. Als je in het gewone leven gaat solliciteren, zou je zeggen, ja, dan moet je er een beetje op lijken. Dan moet je bepaalde capaciteiten hebben, je moet iets waar kunnen maken. Je trekt je mooie pak aan. Je kampt je haar en je wil bij de chef of de baas toch zo aannemelijk mogelijk voorkomen. Beleefd en netjes. Dat is gewoon. Maar dat wij nou bij God een gesloten deur vinden. En dat alle vlees zijn weg verdorven heeft. Voor God ook het vrome vlees. Ook de mens die met zichzelf op stap gaat en die wat ondervonden meent te hebben en naar een volgende ondervinding uit zit te kijken, waardoor hij nog wat dichter in de buurt komt, dat die deur op slot zit, daar wil de mens niet aan. En toch zijn er nog veel kinderen des Heren die er niet aan willen en die zich handhaven met zichzelf en wat zij hebben. Maar als je ze persoonlijk op de man af zou vragen, hoe is het nu? Ken je nu iets van die rust en die vrede die het verstand te boven gaat? Dan doen ze 3 stappen achteruit. En dan zeggen ze, ja, als ik me niet vergis, heb ik dat toen en toen wel beleefd en wel gehad. Maar ja, op het ogenblik. Ja, ik voel me op het ogenblik zo ellendig, neem me niet kwalijk hoor. Nou, maar je hebt toch net zitten praten hoe je bekeerd bent. Ja, dat heb ik wel met mijn verstand zitten praten. Maar kijk, ja, daar kan ik nou niet in, daar kan ik niet met gevoel. Dat heb ik op het ogenblik niet. Maar de vrede, de rust, die wordt gemist. Nou zijn wij ook valse rustzoekers en dat is niet goed, daar gaat het niet om. Maar als de dichter zingt, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, dan bedoelt hij daar niet mee, met het vette van uw huis gesmaakt, dan bedoelt hij daar niet mee zichzelf op te rakelen wat hij nou heeft, maar dat hij mag proeven en smaken van de offeranden die in het huis des Heren werden gebracht. De smaak van het paaslam ook, het vette van uw huis, de wonderen van zijn tempel, de plaats, de kleding. Kijk, en nou zet de bakering, zet een stempel op de mens. Voor heel zijn leven, dat kun je bij Huntington lezen. Zo aardig beschreven in het een of ander boekje. De een had Engelse ziekte en de ander was blind en een derde liep kreupel en noem maar op. Want allerlei vreemde baaksters waren er in de weer geweest. Meest uit het verbroken verbond der werken. Het kwam uiteindelijk wel terecht hoor, dat wel. Want de koning, de koningin bemoeit zich er wel mee. Maar het blijft toch altijd een stempel op een mensenleven. En dat zie je zo vaak. Als het gesteund wordt, als onze godsdienst daaruit gaat bestaan, heb je nog wat? Heb je van de week nog wat? Heb je vandaag je knietjes nog? Heb je dit nog? Oh ja, o gelukkig, ja, houd maar moed hoor, want de Heere die laat een zondaar niet staan. Hij is een hoorder der gebeden enzovoorts. En zo wordt dat min of meer gestimuleerd. En dan zie je die mens langzaam aan door verschillende vorderingen, langzaam aan komt hij wat hoger te staan. Totdat hij de naam krijgt van een gearresteerd mens te zijn. Die niet meer kan doen wat hij wil. En als hij dan nog een paar stappen verder mag komen en dat hij nog eens ernstig aangedaan wordt onder het lezen van een predikatie of het horen daarvan. En hij mag dat vertellen, dan zegt de meer geoefende, dat is een ontsluitingje in het woord. En als hij dan nog wat meer vordering mag maken, dan wordt hij geacht ten slotte een ontsluiting te krijgen in de persoon. En misschien dat hij het nog daadzakelijk eens mag beleven dat hij van de Vader Christus in de handen krijgt. En dat hij gerechtvaardigd wordt met medeweten van zichzelf. Je weet dat wel. En zo zie je dat proces. Meestal is men dood voordat die rechtvaardigmaking plaatsvindt, maar dat doet er dan niet toe. Het zit toch wel goed, zeggen we dan. Dan zijn we ook weer niet al te bekrompen in het oordeel. Nee hoor, het was er een van. Maar voel je niet aan, mensen, wat een fatale accentverschuiving dat er gekomen is. Voel je dat niet aan? En ik weet wel, de Heere God gaat door. En hij haalt er zijn ellendigen uit. Allemaal. Die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Maar wat al een druk die door de mens opgelegd wordt. Die gevormd wordt door de achtergrond. Kunnen we dan door onszelf betalen? Nee, natuurlijk niet, maar. Maar, daar heb je het maar van de mens. Ook van de godsdienstige mens. En in dat maar, daar spreekt hij uit zijn weg tot de genade. Terwijl die er niet aan wil, de weg des vredes hebben wij niet gekend. Voeten die snel zijn om bloed te vergieten. En hoe ouder, hoe kouder, maar er is een tijd geweest in mijn leven dat ik me daar zo vreselijk aan ergerde. Aan ergeren dat een mens op de catechisatie, ik had wel meegemaakt, die daar zit te praten als zo'n waanwijze schriftgeleerde. En de ouderling die vindt het prachtig. Ja. En dat zo'n krulletje dan zit te praten van, ja, tegenwoordig zijn ze maar gauw bekeerd, hè. Ja, jongen, ja. Dat dacht ik ook, hoor, ja. Dat ik denk, wat een bedrog. Wat een fariseïsme. Och, dat we dan beter zouden onderwezen mogen worden door het woord van God. In geenerlei wijze, ook niet op die wijze. Ook niet op die onze eigen wijze. Van, ja, ik moet zus of ik moet zo. Want dan keer je toch als een hond tot het eigen uitbraaksel weer terug. En dan miskennen wij de grote genade van God. En dan weet ik wel, hier heeft de mens geen zin in. Dat weet ik wel. Omdat deze waarheid, die komt zo kil en zo koud over op zo'n warm voelend mensenkind. En er is zo geen sfeer in en er is zo geen ernst en geen degelijkheid in, meent men. Maar het is wel degelijk ernstig. Ik bedoel het van harte ernstig. Het gaat niet op geenerlei wijze, op geen enkele wijze. Al zou je eigen dood ranselen of dood bidden. Het kan niet. Ik kan het tenminste niet. Misschien jullie wel. Maar al zou je je eigen stuk lezen. Het gaat niet. Je komt niet meer op deze manier in aanmerking voor de genade. Dat is een leugen. En daarom vind ik dat ook niet goed. Dat een volke zo wordt voorgesteld. Als je maar lang genoeg bidt. Dan krijg je het wel. Want God laat geen bidder staan. Waar haal ik notabene dat bidden vandaan? Het is toch veel beter om onderwezen te worden in die waarheid. Dat wij met al ons bidden en danken en vragen. Ernstig of minder ernstig. Maar dat we een rook zijn in zijn heilige neusgaten. Dat is toch immers het geheim van de genade en van het dierbare evangelie. Dat de Heere God die doemschuldige niet die bij zijn doemschuld schuilt. Nee, want die doemschuld die wordt ook daardoor gekenmerkt.
dat hij nooit diep de diepte van zijn val en bondbreuk kan inleven. Dat hij ook nooit de diepte van Gods genade kan peilen. Dat hij de Heer ook nooit genoeg kan bedanken. Dat hij nooit genoeg bedroefd kan zijn om zijn eigen zonde. Dat God die mens zoals die is, die kleine, die nietige, die kale luis. Dat God uit de hemel de eerste is, hij alleen. En dat hij daar stelt wat wij niet hebben. En dat hij zulks daar stelt in een ander. Ja, let wel, wij leven in de 20e eeuw. Men heeft tegen mij wel eens gezegd, die dingen zijn nou niet meer actueel. Dat weten wij nou zo zachtjes aan wel, van de rechtvaardiging des zondaars. Er zijn nou andere dingen belangrijker. Maar toch denk ik wel eens dit kernstuk van de waarheid. Dit dierbare erfgoed uit Gods woord, dat ligt nog niet zo duidelijk als dat velen denken. Dat ze het begrijpen. Want datzelfde werkverbond, dat heeft zich nu uitgebreid over de ganse kerk, maar in een andere vorm. Op het ogenblik is alles wat je leest, wat wij moeten doen, willen we God aan onze kant krijgen. En dan moet je hieraan doen en je moet daaraan doen. En je moet hier aangeven en je moet daaraan geven. En je moet met elkaar praten en je moet met elkaar doen. En dan zal God zijn zegen ons weer geven. Als we eenmaal op dat punt zijn. Want hoe kan God nou op deze aarde zoiets beginnen, waar zo veel ongerechtigheid en oneenigheid is, en zoveel verschil en zoveel, noem maar op. Hoe kan God daar nou iets van geven? Hoe kan het rijk van God zo komen? Zo praat men. En dat is in een andere vorm. Let wel hoor, het is een iets andere vorm. Maar het is precies hetzelfde juk. Dat licht en zwaar opgeladen krijgt om dat te dragen. Maar die niets meer van dat alles zou willen weten. Die is een onbruikbaar en onhandelbaar schepsel. Die wordt gekenschetst als iemand, ja, jij bent toch nergens mee. Jij ziet toch overal weer wat anders. Zo gaat het vaak. Maar de grote vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe komen wij langs een rechte weg tot genade, in plaats van eeuwig de straf te moeten dragen? Och, die vraag is niet zo belangrijk dan meer. Nee, dat is niet zo belangrijk. Hoe kunnen wij betalen? Door onszelf? In geen enkel opzicht. Dat betekent in geen allerlei wijze. Dus ook niet door je schuld, door je zonde. Al schrijf je ze allemaal op. En dan leg je ze onder de blote hemel. Je haalt ze als een verregend vodje weer naar binnen. Er is niks mee gebeurd. Niks mee gebeurt. Ja, maar als we dan toch geloven. Het geloof is geen werk van een mens. Met je geloof kun je ook niet de Heere voldoen. Je kunt niet zeggen, nou, ik heb Gods heilige wet niet gehouden, maar, nou geloof ik maar. En dat komt dan als een soort ander werk in de plaats van de werken der wet. Dat is ook niet waar. Nou, en dat je er met je brave leven niet komt, dat hoop ik dat je duidelijk is. Dat hoop ik, dat je dat verstaan mag, dat je weet, zo kan het niet. Toe mensen, ik hoop dat het niet te moeilijk is, daar is het me niet om te doen. Maar vraag nou eens in je eigen zielenleven af, hoe staat het daar nou mee?
moet je niet eerlijk bekennen dat je zegt, het heilige evangelie, de vrije genade Gods, dat is zo'n verborgenheid voor een mens. Dat staat zo haaks op zijn eigen gedachten, dat daar kan hij niks van snappen. Zeg eens eerlijk, als je er iets van hebt mogen zien, door het allerheiligst geloof, was het dan niet als een openbaring? Was het niet alsof je op vleugelen gedragen werd? Als je iets mocht aanschouwen, door het geloof als Gods gave, hoe nou een zondaar rechtvaardig is voor God, en hoe hij zalig wordt op grond van een verheerlijkt recht. Ben je niet misschien wel uitbundig geweest? Ja, dat je zou zeggen, ja, 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 maar misschien nog wel eens, ik heb het nog wel eens. Een ogenblik dat de last en het deksel weg is, helemaal weg. Geen onheil zal de stad verstoren die God ter woning hebt verkoren. Ik, verdoemelijke zondaar, vol stinkende gebreken. Ik word nochtans zalig, niet omdat ik, maar omdat God het wil. Om die dierbare borg en middelaar, die heeft gehangen aan het hout, als een vloek voor de vervloekte. De toepassing, die hoef ik ook niet meer te maken. De toepassing maakt de Heere God zelf. Dat doet Hij. Hij is het die het hart vervrolijkt in het heilige evangelie. Hij is het die mij de troost doet ervaren dat Hij mijn zonde en Hij zijn gerechtigheid aan mij schenkt. Toerekent. Schenkt en toerekent. O, dat is toch die oude boodschap. En dan raak ik altijd een beetje weer in beweging als ik daaraan denk, als het ook door middel van het onderwijs ter sprake mag komen. Dan is er iets van een beving, van iets van, dan zou ik jullie en mijn eigen allemaal willen vastgrijpen en zeggen, heb je er nou iets van mogen verstaan in de tijd dat we onder het heilige evangelie of daarvoor hebben mogen verkeren? Ik geef niet wanneer. Dat God vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood zijn zoons. En dat Hij nou uit vrije goedheid die verworven gerechtigheid gaat toepassen. Daartoe in de harten ontstekende, zoals onze vaderen beleden, een ongeveinsd geloof. Want niet het geloof als werk, maar het geloof is het middel waardoor die zondaar de bestaande, verworven, volbrachte genoegdoening en gerechtigheid van Christus dadelijk aangrijpt en omhelst. O, wat is het dan een wonder! Dan valt niet één, maar misschien wel 10 of 20 of 100 keer in het leven, trekt de Heere de gordijnen weer open. Ik hoop dat Hij het blijft doen, tot in onze stervensuren toe, de gordijnen open trekken. Zo zondaar word je nu zalig. Op geenerlei wijze heb je ooit betaald. Integendeel, je hebt de schuld dagelijks meerder gemaakt. De schuld van je dadelijke zonde. De schuld van je nalatigheid. De schuld van je verdoemelijk ongeloof. De schuld van het altijd weer terugkruipen naar je eigen uitbraaksel. Altijd heb je die schuld maar meerder gemaakt. Hoe kun je dan spreken van betalen? Hoe kun je dan spreken, ik moet een onderwerp worden?
Hoe kun je dat nou worden, als je dagelijks de schuld vermeerdert? Kun je iets maken, iets daarstellen? Ziet dan toch uw beeld in die stervende mens. Die heeft ook geleefd, gewandeld, gehandeld, gedacht. Heeft lief gehad, heeft gespeeld, gewerkt. Maar wat zie je aan het einde? De kracht vergaat ten eenenmale. Wat een ontluistering. Geen kracht om één druppeltje water tot zich te nemen. Geen kracht om nog twee woorden te zeggen. Zie dan daar in uw beeld. Geestelijk is de mens voor God niets, maar dan ook niets. Hij kan niets daar stellen. Hij maakt alleen de ontbindingskrachten sterker. En hij mag schreeuwen van verdriet. Ik wil niet. Ik wil de Heere vrezen. Maar het lukt hem niet. Het lukt hem niet zo dat hij zijn ogen kan opslaan tot een heilig en rechtvaardig God om te zeggen: hier ben ik, wat heb ik u misdreven. Zo lukt het hem nooit, in de eeuwigheid niet. Zie dan des mensen geestelijke dood. Maar als je dat dan ook weet, als je daarvoor ingewonnen wordt, voor het eerst en bij vernieuwing, dat al je beweging niet meer was dan de beweging van een vijandige pop, waaraan de touwtjes getrokken wordt, dan gaan de handen samen en dan omhoog en dan rollen de tranen en dan valt hij voorover en dan dit en dat. Maar het is niet wezenlijk. Wezenlijk is alleen onze dierbare Heere en zaligmaker. Die is wezenlijk. Met iets anders kan het niet en hoeft het ook niet. Ziet ge, zolang wij vast blijven houden en zitten in die ellendige gedachte: ik moet, ik zal, ik wil, dan stuit deze waarheid ons tegen de borst. Want dan zijn wij genegen om te zeggen, en dan verraden wij onszelf: zou het dan helemaal niet helpen dat ik dit of dat? En dan durft een godsdienstig, rechtzinnig mens zelfs te zeggen: ach, ik heb gedaan wat ik eraan doen kon. Meer kan ik niet. Ik hoop dat God toch de rest zal doen. Want je eigen bekeren, dat kun je toch niet. Je kunt je eigen nog wel dit en nog wel dat, maar als je daar nou de dood in gevonden hebt. Als je nou eens hier zit, niet als een bekeerd, maar als een onbekeerd mens. Als een mens die van schaamte zijn ogen niet durfde op te heffen naar die rechtvaardige God. Dan is het toch uw spijze, waar de Geest het ons toepast, waar we het mogen zien. Dan is het toch ook uw enige hoop, om zalig te mogen worden in en door een ander. Want dan kun je toch niet leven, dan kun je toch niet sterven bij de restanten van je geestelijke leven, of bij je geestelijke gebeden, of bij je geestelijke beginselen. Dat kan toch niet. Zie dan, daartoe is nu de nuttigheid van deze vraag. Kunnen wij door onszelf betalen? en een ieder zeggen in zijn hart, nee, in geenerlei wijze, in geen enkel opzicht, niet met vrolijkheid en niet met verdriet, niet met een lach en met geen tranen, niet met schuldenaartje te zijn of hoogmoedig te zijn. Wij kunnen door onszelf nooit meer betalen. Die weg is afgelopen. Nou, ben je dan nog boos op Gods genade en ontferming? Durf je dan nog een andere weg aan om zalig te worden? Nee toch? Nee. Want onze gerechtigheden zijn als een weg werpelijk kleed. God alleen kan de knopen losmaken. Maar je moet niet denken, ik moet de knopen losmaken en dan zal God mij wel helpen. Nee. Nee. Eerstens wordt ons verkondigd dat de Vader zijn Zoon in deze wereld gezondigd heeft, onder die schuldige, in Adam verloren schepselen. Dat wordt ons verkondigd. En alleen uit die heilsfontein Christi, uit die ware wijnstok, kunnen de sappen komen om te mogen zingen, uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar anders nergens uit, hoef je het niet van te zoeken. Dan zijn we grote, akelige, nare schepselen. In geenerlei wijze. Die je nu hartelijk mag beamen. Hartelijk mag beamen. En dan moet je weer niet gaan zitten graven in dat hartelijk beamen. Alsjeblieft, houd er mee op. En je moet ook niet voor je eigen, al als de Heer een bloemetje laat groeien, moet je het niet gelijk zeggen, oh ja, nee, dat is ze. Nee, ik zou zeggen, ruik er eens aan. Pluk het eens af. Houd het eens onder je neus en zegt, oh, 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 dat kan ik toch maar niet denken. Dat kan ik toch maar niet geloven, dat God zo doet. Dat hij mij, dat het nou echt is, dat eer hij mijn zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft in zijn heilig kind Jezus aan het hout. O, dat is toch de begeerte van Gods knechten geweest. Opdat Christus een gestalte in ons verkrijgen. Opdat wij zouden bekennen, ja waarlijk, hij is het. Hij is het brood. Hij is de levensadem. Nu dan, hoe is het dan nu zo? Nogmaals, graaf niet in je hartelijkheid. Nee. Je hoeft helemaal niet te graven. Laat dat aan de Heer over. Want als je dat denkt, je wordt alleen maar ongelukkiger. En dat geeft niet dat wij ongelukkiger worden. Maar als er niks bij is en niks tegenover staat, dan heb je er ook al niks aan. Maar er staat tegenover. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hoort hem. Nou, dan hoef je niet al te druk te luisteren naar de ander en naar je eigen. En hij heeft gezegd, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. Hij heeft gezegd, niemand is goed aan een, namelijk God, heeft hij gezegd. Hij heeft gezegd dat hij in de kleinste geboden struikelt. Die is schuld, die is strafbaar voor het helse vuur. Daarom nogmaals, een iegelijk spreken in zijn hart.
in genelei wijze, maar wij maken ook de schulden nog dagelijks groter. Kijk, op de Pinkstergemeente, daar was het allemaal zo vers en zo nieuw. En toen hoorden die mensen dat ze met al hun goede bedoelingen, want er waren er velen bij die dachten nog goede bedoelingen te hebben, toen ze de Heere Jezus hebben gekruisigd en ter dood veroordeeld. Toen riepen ze opeens, toen ze hoorden dat ze de Heere Jezus vermoord hadden, hun eigen zaligmaker, gedood en overgeleverd, toen werden ze verslagen in het hart. Het woord wil eigenlijk zeggen, er ging een punt van een pijl zo dwars door hun hart heen. Dat is gewoon een ontnuchtering. Als je toch denkt dat je bezig bent om God te betalen door iemand uit te roeien die niet in je eigen schema en godsdienst past. En je hoort dan dat je daar nou mee net je eigen zalig maken buiten de deur geschopt. Een pijl ging er door hun hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En Petrus zeide, bekeert u van die grote dwaasheid en geloof en laat u dopen. Nou, maar dat wou er wel in, die dan zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Maar ik hou er niet van dat je gaat zitten zeuren. Dat je gaat zeggen, nou maar, ja maar, ja, zeg maar dan gelijk liever in je eigen, nou ik ben het er helemaal niet mee eens. Of, ja maar, dat moet je niet doen. Je moet ook een ander niet een lode last op zijn rug leggen om hem te benauwen. Nee, moet je niet doen. Dat vind ik altijd zo naar. Dan praten de mensen over zondaar worden en ze zijn zo ellendig en ze zijn zo arm en zo naakt zogenaamd. Maar als er dan een arme zondaar of in de prediking of in het persoonlijke gesprek is voorzichtig wijst op die enige weg en naam die onder de hemel gegeven is, dan snij je het gelijk af. Ja, maar, nou dan moet je mij niet wijs maken dat je een arme zondaar bent. Daar geloof ik niks van. Dat is allemaal nog uit de verbroken verbond der werken, allemaal wettische woelingen waar je mee bezig bent. Maar zo gauw het nog eens anders wordt, hè, dan is net als die vrouw die zei tegen de ouderling, och, zegt ze, ja, ik heb het al meer gehoord, maar zou je me alsjeblieft nog eens willen vertellen, hoe is nou een mens rechtvaardig voor God? De belang bij. En ze wist er heus wel wat van in de leven. Maar ze wou het oude, die oude waarheid, toch nog eens een keertje horen. Nog eens een keertje ordelijk horen voorgesteld. Hoe nou God de zondaar rechtvaardigt om niet. Kijk, dat is echt. Maar bij dat andere heb je nooit geen aansluiting. Dan voel je aan, dat is allemaal verstandswerk. Of allemaal van binnen bepaalde spanningen en wroetingen van de mens waar die mee bezig is. Dat is niet echt. De Pinksterdag lees je die zijn woord gaarne aannemen. Hebben die mensen dan nooit meer wat bij hoeven te leren? Oh, dat geloof ik zeer zeker. Daarom wil ik er ook in minst niet van zulke soort bekeerde mensen van maken als dat wij erop nahouden. Maar ze hadden één streepje voor op veel bekeerde mensen. En dat is dat ze die middelaar Gods en der mensen met blijdschap hebben mogen ontvangen. En dat evangelie niet alleen hebben gehoord, maar ook verwaardigd werden om dat evangelie te geloven. Nou, een zondaar die kan daar nou zo in genieten. Dan ziet hij als het ware de zon in het water schijnen. Daar gaan die domme mensen. Ja, ze zijn nog dom, ze hebben nog niet veel geleerd. Maar één ding weten ze, jongens, we zijn helemaal in de war geweest. Een wonder dat we nog niet in de hel liggen. Een wonder dat we niet allemaal daar op Golgotha levend ter helle zijn gevaren. Had je nou ooit kunnen denken dat die man daar nou nog zegt, mannenbroeders, word behouden van dit verkeerd geslacht. Jongen, dat is ook op nippertje. Zo hebben ze misschien wel gepraat. Nou, er is nou een zondaar blij mee, hè? Dan zegt hij, hè. O lieve schepper, geest van God, laat ons ons toch niet verliezen in alles wat geen God is en geen Christus is. Laat ons niet overgegeven worden aan de wereld die voorbij gaat. Maar laat dat toch eens het herkenningsteken blijven van die arme hoop, uw kudde, dat we door de tranen heen, al is het maar in een handdruk, elkaar mogen herkennen. Herkennen. Wij zijn die verlorenen. Bij ons is de ongerechtigheid, de schuld. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, die heeft zelf de offeranden op het altaar willen leggen. Die heeft. Vergeef me dat ik wat ben blijven hangen in deze 13e vraag. Maar dat komt omdat het voor mij zelf altijd zo belangrijk is. Omdat daardoor nou het hart vervrolijkt wordt. Daardoor alleen. In moedeloosheid. In tegenheden. In tijden dat je je ziek voelt of ongelukkig voelt. In tijden van beschuldigingen. Als alles ons beschuldigt. Van binnen en van buiten. Ik kan er nooit uitkomen door te zeggen, ja, maar dit. Zeker niet omdat je een dominee bent, want daardoor ben je nog 10 maal verdoemelijker dan de rest. Ik kan er niet uitkomen. Maar dan weer dat die gordijnen opengaan. Sta op van je sterfbed. Eet en drink. En ga verder. Immer voorwaarts naar Sion. Vraag nergens naar. Alleen naar de Heere en zijne sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Nu geliefde gemeente, ik hoop dat het voor u ook telkens weer eens nieuw mag worden. Die oude waarheid nieuw. Dat de glans erop mag zijn voor uw gezicht. En al kwam hij nog zo dood in jezelf, lusteloos, gevoelloos, de kerk binnen, het zou aangenaam zijn, niet de grond, niet het voornaamste, het zou aangenaam zijn als je een weinig vervrolijkt naar huis terug mag gaan. Amen.